Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de grote podcastlas.
Oh, the president of the commission, Mr. Delors, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community. He wanted the commission to be the executive and he wanted the council of ministers to be the senate. No, no, no.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 411 en welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, het is deze week alweer 57 jaar geleden, precies deze week, dat in Rome het verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap werd getekend.
Verdrag van Rome.
Het verdrag waarop de Europese Unie zoals ze die nu kennen gebaseerd is.
Het begon in Rome met 6 landen, de 3 Benelux-staten, Duitsland, Frankrijk en Italië. En die zeiden, wij gaan hiermee beginnen. En vanaf het allereerste moment heeft men gezegd, we gaan 2 dingen doen. Dit wordt, zelfs die term werd al gebruikt, een interne markt. Dat wordt heel veel werk, zullen we daar aan hebben, heel veel regels. Maar we gaan dus een interne markt ontwikkelen. En we gaan zoveel mogelijk buurlanden erbij zien te krijgen. Want hoe meer we dat samen doen, hoe nadrukkelijker als het ware ook de het vredesproces, begripproces en ook de gezamenlijke welvaart kan worden ontwikkeld.
En vandaag, woensdag 27 maart, de dag waarop deze aflevering uitkomt, behandelt 's middags de Tweede Kamer een voorstel van wet van het lid van Houwelingen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie. De vraag is, PG, weten wij er voldoende van als Nederlanders om een weloverwogen besluit te nemen? En de tweede vraag is, stel zo'n referendum zou er komen, ik verwacht het niet, maar stel, zouden de Nederlanders dan misschien wel in zijn, waar natuurlijk het Forum voor Democratie op uit is,
en de PVV nadrukkelijk ook,
om uit de Unie te stappen?
Nou ja, er is buitengewoon interessant en mag ik ook zeggen confronterend onderzoek gedaan. En dat wordt elk half jaar gedaan, dat heet de Eurobarometer. Hele rijke datasets die al, nou, ik denk al 30 jaar of zo worden gedaan. Zodat je elk half jaar van alle burgers in alle lidstaten weet, wat denken ze op dit moment? Over grote politieke thema's, over Europese thema's, ook over hun dagelijks leven. En prachtig materiaal. En de meest recente die laat zien dat er geen lidstaat binnen de EU een bevolking kent die zo weinig weet over Europa als de lidstaat Nederland.
Ja, er werden een heleboel vragen gesteld aan de burgers van Europa, dus ook aan de Nederlanders. En een van de meest vermakelijke vragen is wel, hoe geïnformeerd zijn de Nederlanders over de Europese Unie?
Dus men vroeg aan de Nederlanders, wat denkt u dat uw landgenoten weten, hoeveel weten ze over de EU?
En de volgende vraag was, hoe schat u uzelf hierbij in?
En Jaap, de Nederlanders zijn er tamelijk van overtuigd, zeg dat maar rustig, dat hun landgenoten, dus anderen, van toeteren weten.
Ja, een kwart van de Nederlanders denkt dat de Nederlanders in het algemeen goed geïnformeerd zijn over Europese aangelegenheden.
Maar wat vinden ze van zichzelf, Jaap?
Ruim de helft van de Nederlanders denkt dat zij zelf goed geïnformeerd zijn.
En 76% van de Nederlanders zegt, oh ja, ik begrijp precies hoe Europa werkt. Jawel. Maar misschien wel het meest precies en daarmee ook onthullend zijn de cijfers over eigenlijk een heel klein kennistestje. Wat gewoon onderdeel is van zo'n onderzoek. Men had 3 vragen, heel eenvoudige vragen, over hoe Europa in elkaar zit. Is Zwitserland lid van de EU? Wat is de eurozone? Hoe worden nou de leden van het Europees Parlement gekozen? Dus dat is echt basics.
Ja.
Wat bleek? Van de Nederlanders was 14% in staat deze 3 vragen correct te beantwoorden. 1 op de 7. Dan was er 44% dat 2 van de dingen goed kon doen. En ruim een derde kon maar 1 goed antwoord geven. En in geen ander land waren dus die uitslagen zo zwak. Er waren zelfs landen die een kandidaat lidstaat waren. Ze werd verwezen onder andere naar Servië, waar de uitslagen onder de Servische burgers markant beter, zeg maar hoger waren dan die in oprichter, hè, lidstaat Nederland.
Al deze cijfers komen uit de Eurobarometer die elk half jaar gehouden wordt in heel Europa. Het interessante is dat die Nederlanders, die dus zichzelf hoog inschatten, maar in werkelijkheid toch vaak wel onder de maat scoren als het om kennis van de Europese Unie gaat, die hebben wel behoorlijk veel vertrouwen in Europa. Dat is in de loop van de afgelopen jaren zelfs nog wat toegenomen op een aantal fronten. Bijvoorbeeld, 79% van de Nederlanders voelt zich burger van de Europese Unie.
Waar ze dus niets van weten bijna. Hè?
66% vertrouwt het Europees Parlement. 60% vertrouwt de Europese Commissie. 50% de Europese Raad, dat is wat minder. Want daar zitten natuurlijk ook die mensen in die af en toe veto's uitspreken, waardoor bepaalde dingen niet gebeuren.
Nou, ik denk vooral omdat men helemaal niet weet wat de Europese Raad is, zeg ik maar heel hard hoor, Jaap.
En heel hoog, 69% vertrouwt de Europese Centrale Bank.
Ja, dat is ook een hele opvallende. Dat, ik zal maar zeggen, Mario Draghi en Christine Lagarde, die staan hoog genoteerd. Wat ik zelf minstens zo verrassend vond, Jaap, was het zeer gunstige oordeel van de Nederlanders over het democratisch gehalte van de EU.
Ja, bijna 6 op de 10 Nederlanders is tevreden over hoe de democratie in de EU functioneert. En bijna 2 op de 3 Nederlanders vindt dat in de Europese Unie goed rekening wordt gehouden met de belangen van Nederland.
En dat dat zo positief is, heeft nog een duidelijke doorwerking op een van de meest opmerkelijke cijfers, Jaap. Daar moeten we maar even mee afronden. Want we hebben het al heel vaak, ook in Betrouwbare Bronnen, de worsteling met de geopolitieke rol van de EU. Wat blijkt? 82% van de Nederlanders in dat onderzoek zegt, ja, ik vind dat de stem van Europa in de wereld echt meetelt. 82%. Gemiddeld in de hele EU is dat cijfer 68. Dus dat is een markant hogere waardering en inschatting van wat de EU als daar op het wereldtoneel voorstelt.
Maar toch, PG, als het erop aankomt, wat weten we nou eigenlijk echt van de Europese Unie, dan valt dat dus heel erg tegen.
De mensen op straat in Belgrado, die zijn gewoon veel beter op de hoogte. Maar die mogen op 6 juni niet stemmen.
Nee, Belgrado, de hoofdstad van Servië, kandidaat lidstaat, maar wel op grote afstand, want de invloed daar van Rusland bijvoorbeeld is groot.
Maar we weten ook uit de cijfers dat met name de jonge generatie in Servië, die zijn ongelooflijk pro-Europees. En dat geldt dus veel breder. Eigenlijk zouden ze ook heel graag stemmen. Nou, dat geldt ook voor de mensen in Chisinau, hè, in Moldavië. Dat zag je toen de president samen met Europarlementsvoorzitter mevrouw Metsola een soort pro-Europa manifestatie was, toen stond het helemaal vol en de mensen stonden te juichen met Europese vlaggen en Moldavische vlaggen. Nou, de mensen in Sarajevo, de mensen in Kiev en Odessa helemaal. En trouwens ook de mensen in Londen en in Glasgow en in Cardiff, die zeggen eigenlijk allemaal, ik wou dat wij ook mochten meestemmen. En misschien is het daarom toch goed, Jaap, om in deze aflevering het maar eens te gaan hebben over, ja, wat weten we nou van Europa? En ook misschien, zijn er dingen over Europa en de Europese Unie waarvan je zegt, het is misschien wel heel leuk om dat te weten. Of verrassend.
Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
Ja, die zijn er. En ik moet heel diep gaan ademhalen nu. Want jij en ik mogen een heleboel mensen bedanken. En dat geldt voor Diederik, voor Hugo, voor Marius, voor TFM, voor Corneel, voor Mark, voor Jeroen, voor Gilles, voor Ines, voor Hubert-Jan, Alexandra, Nienke en Maarten.
En er zijn ook nog donaties binnengekomen van Jet, Karen, Elisabeth en Floris.
Magnifiek, heel veel dank.
Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. En ik dank Claudia de Breij voor dat mooie spotje wat ze heeft ingesproken als vriend van de show. En de eerste vriend die jij noemde, PG, nieuwe vriend, is Diederik. En die schrijft ons dat hij zich een beetje schaamt dat hij nu pas zich meldt als vriend van de show.
Want nu pas Diederik.
Zo lang van betrouwbare bronnen. En hij zegt, ik waardeer ten zeerste de lange vertelboog die jullie benutten voor zowel actuele als historische onderwerpen. Ik heb zeer genoten van de afleveringen over de Amerikaanse burgeroorlog en de Reconstruction nadien. Over het betwiste historische erfgoed van het Rijk Kiev-Rus. Als ook over de huidige formatieperikelen en hun precedenten. Tot luisterens en wie weet tot ontmoetens, Diederik.
Weet je wat ik nou zo leuk vind? Dat is dat Diederik uit de edities die wij gedaan hebben in de loop van de tijd, er een paar uithaalt waarvan je denkt, die zijn extreem verschillend. Maar bijvoorbeeld die serie over Black Lives Matter, de Civil War en de Reconstruction die we met Pirmin Oldeweghuis deden. Ja, dat was echt een ding. Nou ja, jij weet dat we samen zeiden, laten we dat nou eens proberen. Als een experiment. En iemand noemt nou precies dat. En over Kiev-Rus, dat was natuurlijk die extreem lange editie over die rare speech van Poetin bij het begin van de oorlog.
Ja, en zo kan elke luisteraar wel een aantal afleveringen noemen waarschijnlijk. Zeker als je al tientallen afleveringen gehoord hebt. Misschien zelfs al 410 afleveringen tot nu toe.
Die mensen zijn er, ja.
En als je dus nog geen vriend van de show bent, doe het nu. Ga naar vriendvandeshow.nl/bb.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Jaap, ik heb voor de volheid der dingen 3x3, dus 9 mythen en dingen waarvan ik zeg, dat zou je toch over Europa moeten weten. Niet alleen omdat het heel belangrijk is, ja, ze zijn vaak heel belangrijk, maar ook omdat ze heel vermakelijk en soms verbluffend zijn.
Dat is trouwens ook heel Europees, PG. 3x3 is 9, ieder zingt zijn eigen lied.
De eerste is het feit dat Ursula von der Leyen, die we allemaal zien als een belangrijke leidersfiguur in Europa, een ambtenaar is.
De president van de Europese Commissie is een ambtenaar.
Ja, en Europa. Ja, Jaap, en dus de Europese Unie, die 27 lidstaten, vormen dus het enige continentbrede samenwerkingsproject waar ze verkiezingen houden en waarbij dan de lijsttrekker die hoopt te winnen een ambtenarenbaan krijgt. Niet een gouden troon, niet een scepter, niet een presidentieel paleis, maar een kamer met voor een ambtenaar. En daar heeft ze ook zelfs een soort klein douche. En daar heeft ze een slaapkamertje. En dat is waar zij de hele dag zich te pletter zit te werken. Daarvoor wordt ze gekozen.
Dat moet Mark Rutte aanspreken. Alles in verkleinwoordjes.
Ja, ook allemaal een beetje klein. Hè? Net als het torentje.
Hoe komt dat, PG? Waar komt dat vandaan?
Dat is de vrucht, Jaap, van een bijna oorlog. Vanaf het allereerste begin, wat jij zei, die dag, deze dagen in 1957 dat men tekende. Want begin 1958 begon het dan echt. Hè?
Ja, op 1 januari.
Ja, en toen hadden ze men dus een bureau en dat was in Brussel. Want dat was handig als je keek naar die 6 landen. En daar begon een soort klein team voor het coördineren van al die activiteiten en het ontwerpen van dus die nieuwe economische gemeenschap, zoals die heette. En die werd geleid door Walter Hallstein.
Een Duitser.
Dat was natuurlijk al opmerkelijk. Mevrouw von der Leyen is pas de tweede Duitser in de hele geschiedenis. Waarom kwam men uit op die Duitser? Nou, dat was heel simpel. Maar niet simpel natuurlijk. Hè? Er was een Nederlandse kandidaat. Een sociaaldemocraat van groot gewicht. Iemand die zelfs qua persoonlijkheid wel een beetje op Frans Timmermans lijkt. Namelijk Sikko Mansholt. En er was een zeer zware Belgische liberaal, meneer Jean Ney, waarvan iedereen zei, die moet het worden. En die twee hebben elkaar, dus de liberaal en de sociaaldemocraat, een beetje als het ware weggestreept. De een werd tegen de ander weggestreept. En zo kwam er dus de Duitse christendemocraat, topadviseur van Konrad Adenauer, die tussen die twee door naar de stoel schoof. Dus de Duitser Walter Hallstein kwam als soort compromiskandidaat en vertrouweling van Konrad Adenauer.
Nur mit einem starken, einigen Europa können die Europäer und kann die Welt wirklich gedeihen. Ein zersplittertes Europa wird zum Balkan der Welt werden und zur ständigen Einladung an andere, sich in seine Angelegenheiten einzumischen. Es muss mit einer Stimme sprechen, um gehört zu werden.
Enkele maanden na zijn aantreden, hij was dus net begonnen zeg maar, het bureau in te richten en een organisatie te maken, kwam in Frankrijk er natuurlijk een nieuwe regering en zelfs een nieuwe republiek met generaal Charles de Gaulle.
Ja, en er is altijd natuurlijk een soort balans tussen Frankrijk en Duitsland. Soms wordt het ook wel de as waar alles om draait genoemd. Dat gaat soms goed en soms minder goed.
En toen was dat natuurlijk voor het eerst dat ze dat moesten uitproberen. Jaap, jij zult niet verbaasd zijn als je met de grande personalité van Charles de Gaulle en het oerpolitieke machtsdier van in de 70 Konrad Adenauer moet proberen een balans te vinden dat dat niet meteen vanzelf gaat. En meneer Hallstein zat daar dus tussen. En die was zelf ook niet zo'n kinderachtige figuur, want het was niet alleen een briljant academicus, maar ook een heel fameus politicus en diplomaat. En hij deed iets wat de Gaulle verschrikkelijk vond. Die twee hebben echt jaren alleen maar heibel met elkaar gemaakt. De gedachte dat de geschiedenis van Europa, als het ware, is dat de Fransen en de Duitsers met elkaar verzoenden. En toen kwam het heel mooi. Hè? De Gaulle en Adenauer deden vaak van dat soort ceremonies. En dat was ook best waar. Maar het alledaagse gebeuren was een permanente oorlog, om geen ander woord te gebruiken. Want meneer Hallstein die zei, de burgers in Europa moeten begrijpen wat wij nou gaan doen in Brussel, in die nieuwe commissie.
Ja, want dan kan de Eurobarometer over een aantal jaren testen of dat ook klopt, of ze voldoende weten.
Precies, Jaap. Dus hij zei, ik ben gewoon de eerste premier van Europa. Want ik heb een groep mensen met wie ik samen, waaronder dus die Sikko Mansholt en die meneer Jeannet, want die werden twee vicevoorzitters.
Ja, dus echt het beeld van een regering in wording. Een regering van Europa als een soort staat.
Ja, dat die, dus we hebben al die nationale staten. Dat is ook helemaal, hij was hier helemaal niet tegen, natuurlijk niet. Hij was heel blij, net als Adenauer, dat Duitsland nu weer een democratisch land kon worden. En hij zei, Nederland is een hele oude republiek. En er is niks mis mee. Maar dat Europa wordt in feite een nieuw soort verschijnsel, met dus ook een eigen minister-president.
Misschien wel een federatie.
Ja, en hij zei dat het idee dat er alleen maar nationale soevereiniteit was, daarvan zei hij tot woede van de Gaulle, dat is een doctrine uit de oude doos. Dat was natuurlijk iets wat hij niet had moeten zeggen tegen de Franse president.
Er is later vaak gezegd, PG, als het over de Europese Unie ging en de Europese gemeenschap daaraan voorafgaand, dat is een constructie sui generis. En dat betekent dat het iets uit zichzelf is. En dat was ook een formule om eigenlijk de discussie meteen te stoppen. Want je kunt het dus niet vergelijken met een nationale staat. En ook niet met de Verenigde Staten van Amerika.
Of met een Duitse bondstaat met die lender.
Maar ik kan me voorstellen dat mensen als Hallstein, zeg maar de beginners, dat die ook heel idealistisch waren en misschien wel een beetje naar de Verenigde Staten van Amerika keken.
Nou ja, als ik jou vertel, Jaap, dat meneer Hallstein vrij laat in de oorlog tot officier werd gemaakt, hij was professor, en zich zo snel dat maar kon heeft laten gevangen nemen door de Amerikanen en toen dus in Amerika in een krijgsgevangenkamp zat en daar zo'n indruk maakte dat hij heel snel na de bevrijding ook hoogleraar weer werd in Amerika, dan denk ik dat je wel een beetje gelijk hebt.
En hij was Duitser, daar hadden ze natuurlijk net de Bondsrepubliek opgericht en dat is ook een gedecentraliseerde eenheidsstaat, zou je kunnen
een
zeggen.
Federale republiek, waarbij dat federalismus ook als het ware als een soort winstpunt uit de eeuwen van de Duitse geschiedenis is gezien. Dus zo keek hij ook naar Europa. En hij dacht, als je nou gewoon die nationale politieke termen als minister-president, als je die nou gebruikt, ook voor dat nieuwe verschijnsel van die Europese gemeenschap, dan begrijpen de burgers het. Nou, de Gaulle vond dat helemaal niets. De Gaulle die zei, meneer Hallstein is een technocraat.
Ja, de Gaulle vond sowieso natuurlijk helemaal niet belangrijk, zelfs in zijn eigen land niet, als iemand premier was. Ja, die had hij wel nodig. Maar als die niet deugde, dan benoemde die gewoon een andere. De president, daar ging het om in zijn Frankrijk.
Ja, en het idee dat er een soort rivaal zou groeien daar in Brussel, dat was natuurlijk niet wat hij had bedacht. Hij heeft zelfs Hallstein ook persoonlijk bij Adenauer. Dat memorandum is ooit gevonden in een archief van Adenauer. Het was een persoonlijk memorandum van de Gaulle. Waarin hij zei, monsieur Hallstein, die wil van dat Brussel een superstaat maken. En dan wordt Brussel dus ook de hoofdstad van die superstaat. Dat was dus een hele harde persoonlijke aanval. En de term superstaat als een soort verdenking van wat de Europese Commissie en dus die mannen met hun idealisme in Brussel willen, dat komt dus al uit 1959 en 1960 uit de pen van Charles de Gaulle.
Ja, en het wordt vaak gebruikt door partijen die niet zoveel van de Europese Unie moeten hebben, of die aan hun kiezers willen laten merken, nee, wij letten goed op, het wordt geen superstaat.
En daarom moet ik daar altijd een beetje om lachen, want dan denk ik dus aan deze voorgeschiedenis. Nou, dit heeft deze strijd, want dat is wat ik zei, het is echt oorlog, die werd gevoerd met alle middelen. Op een bepaald moment heeft de Gaulle gezegd, die meneer Hallstein met zijn pretenties en dit en dat, ik kom gewoon niet meer. Dus toen heeft hij de minister-president van Frankrijk, Couve de Murville heette die man, gewoon het bevel gegeven niet meer naar de vergaderingen te gaan. Dat heette de lege stoelcrisis. Nou, daar heeft men uiteindelijk een oplossing voor gevonden. En daar is vastgesteld voor de Gaulle, nee, de voorzitter van de Europese Commissie is een ambtenaar, maar hij moet wel in staat zijn afspraken te maken. Hij moet niet voor elk wissewasje naar al die ministers terug moeten. Hallstein heeft toen gezegd, ik kan daar prima mee leven, maar ik heb nu zoveel jaar dit gedaan, dat men na al die jaren dat ik ontzettend hard heb gewerkt voor Europa, dit concludeert, vind ik niet heel erg eerbetoon naar mijn werk. Ik doe het nu al bijna 8 jaar. Ik ga maar zo langzamerhand weg. Hij had er gewoon een beetje genoeg van. Dat leidde ons tot iets heel grappigs, Jaap. De regeringsleiders konden het volstrekt niet eens worden over wat voor persoon, ook wat voor persoonlijkheid Hallstein moest opvolgen. Want hij was natuurlijk de eerste en zat er al heel lang.
Ja.
Dus die man was een beetje onmisbaar. En dat wist hij natuurlijk zelf donders goed. Dus toen hebben ze hem gevraagd, nou, wil je niet toch nog even een half jaar blijven, zodat wij kunnen vergaderen over jouw opvolging? Ja, zei hij, nou ja, het moet niet te lang duren. Dus hij is toen ook nog heel lang demissionair, zouden wij nu zeggen, de president van de Europese Commissie geweest. De erfenis hiervan werkt door tot de dag van vandaag. Want dat is dus supergevoelig. Weet jij nog dat zogenaamde sofa-gate? Ja, bij dat, Erdogan?
Ja, dat ging erover dat de voorzitter, de president van de Europese Commissie en de voorzitter van de Europese Raad, dus het overleg van de staats- en regeringsleiders, samen op bezoek gingen in Turkije. En Erdogan die zag een man en een vrouw voor zich en die gebood die man om naast hem te gaan zitten op een stoel. En aan de zijkant stond een bankje waar vaak ook ambtenaren plaatsnemen. Ja, er was dus geen stoel meer voor Ursula von der Leyen. Dus zij ging maar op dat bankje zitten. En daar heeft ze later haar beklag over gedaan. Sterker nog, zelfs tot in toespraken in het Europees Parlement heeft ze daaraan herinnerd. En het is sindsdien nooit meer goed gekomen tussen haar en Charles Michel, de voorzitter van de Raad van Regeringsleiders.
En met dit verhaal over Walter Hallstein, wat natuurlijk Ursula von der Leyen helemaal kent. Ze is min of meer opgegroeid in Brussel, want haar vader was een hoge ambtenaar. Ze is op school geweest in Brussel. Dus als Duitse voorzitter nu kent zij natuurlijk al detail de voorgeschiedenis van Walter Hallstein. Die een icoon is geworden in de Europese geschiedenis. Dus dat heeft zij gevoeld. Maar het is nog grappiger, Jaap. Deze hele oorlog tussen de Gaulle en Hallstein is nog een keer gevoerd in de Europese geschiedenis. Alleen, zeg maar, met omgekeerde partijen. Want het was natuurlijk Jacques Delors als de eerste zeer grote president van de Europese Commissie die met zijn interne marktvoorstellen kwam en wat uiteindelijk het verdrag van Maastricht kwam. En die zei, we moeten in dat verband ook de Europese instituties, zoals dat heette, moeten we strakker organiseren.
Ja, een Fransman, Jacques Delors, voorgedragen door president François Mitterrand.
En de Fransman zei, we moeten dus nadrukkelijker helder maken wat nou de rol is van de Europese Commissie, van het parlement en van de Raad.
Hij had een soort Europees ideaal. We moeten eigenlijk nog duidelijker maken aan onszelf, maar vooral natuurlijk ook aan de burgers. Zo zit Europa in elkaar, dat mensen het nog beter kunnen volgen en er dus ook meer begrip voor krijgen en ook de voordelen beter zien.
En dat dus ook het rolgedrag duidelijker is. Dat dus een parlementariër, een minister uit een lidstaat en ook iemand uit de Europese Commissie, als die optreedt, het helder is in welke rol zo iemand optreedt. Dus hij had daar een aantal voorstellen voor gedaan. En dan zou je zeggen, nou, een Fransman, dat is dus het omgekeerde van de Gaulle. Dat was ook zo, want hij zei, de Europese Commissie moet inderdaad de rol gaan vervullen als een soort politiek gremium dat dus die Europese Unie leidt. En het parlement moet ook een echt parlement worden. Het wordt ook gelukkig nu rechtstreeks gekozen, maar moet ook nog meer parlementaire bevoegdheden krijgen. Inclusief dat ze hem dus naar huis mochten sturen. En hij zei, die ministerraden en die regeringsleiders, die moeten functioneren als een soort strategisch orgaan. En hij gebruikte die tijd als waren zij een senaat. Dat was dus alles behalve klassiek Frans en gaullistisch. En wie was nu zijn grote tegenstander hierbij? Wie was als het ware de Gaulle van 1988-1989?
Dat was Margaret Thatcher, de prime minister van het Verenigd Koninkrijk.
Margaret Thatcher bleek toen een klassieke Franse gaullist te zijn. Terwijl dus Delors in feite meer de Duitse Hallstein-rol vervulde. Dus een volledige omkering van de rollen. Dat beroemde debat in het Lagerhuis, Jaap, waarin mevrouw Thatcher dat toen deed, laat dat nog één keer horen.
Yes, the Commission does want to increase its powers. Yes, it is a non-elected body, and I do not want the Commission to increase its powers against this House. So, of course, we are differing. Of course, the chairman or the president of the Commission, Mr. Delors, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community. He wanted the Commission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No. No, no. Oh, 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 oh. Perhaps the Labour Party would give all those things up easily. Perhaps they would agree to a single currency, to total abolition of the pound sterling. Perhaps being totally incompetent with monetary matters, they'd be only too delighted to hand over the full responsibility, as they did to the IMF, to a central bank. The fact is, they have no competence on money, no competence on the economy, so yes, the Right Honourable Gentleman would be glad to hand it all over. But what is the point in trying to get elected to Parliament only to hand over your sterling and to hand over the powers of this House to Europe?
Jaap, de beroemde no, no, no van mevrouw Thatcher ging er dus precies over het punt waar de Gaulle van zei, dit wil ik niet. Dus de Britse premier was de erflater van de Franse president.
Zij kende dus de biografie van de Gaulle waarschijnlijk uit het hoofd, Thatcher.
Je zou het bijna denken. Men heeft dus toen net als in die strijd tussen de Gaulle en Hallstein opnieuw een compromis gevonden. Dat zag er als volgt uit. Nee, de president van de Europese Commissie blijft een ambtenaar. Een fonctionair, zoals de Gaulle verachtend zei over Hallstein. Maar hij mag wel rechtstreeks namens de EU, niet alleen namens de Commissie ambtelijk, maar namens de EU, contact hebben en gesprek hebben met andere wereldleiders. Want Delors had dus toen al gewoon een rechtstreekse, intensieve relatie met president Bush, met Gorbachev. En dat vonden de andere leiders uitstekend. Ja. En daarom dat mevrouw von der Leyen, hoewel dus ambtenaar, net als Hallstein en net als Delors, toch zo'n hele bijzondere intensieve band met Joe Biden heeft kunnen ontwikkelen. Ja.
En vandaar dat dus de voorzitter van de Europese Commissie, zoals vaak Nederlanders haar noemen, toch meestal internationaal als president wordt aangemerkt of president. Dan sta je ook letterlijk op hetzelfde niveau. Wij in Nederland zeggen dus vaak voorzitter. En dat geeft ook een beetje aan dat Nederland in de loop van de 57 jaar dat dit nu bestaat, soms een beetje naar de ene kant ging hangen en soms een beetje naar de andere kant. We weten van Mark Rutte, die dat bijna verpersoonlijkt, dat die heel graag ook voorzitter zegt. Want dan maak je het niet zo belangrijk, die Europese Commissie. Maar er is ook een hele periode geweest dat Nederland zei, ja, wij zijn een klein land. Wij moeten ons verhouden met grote landen als Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië. Wij hebben er belang bij dat die Europese Commissie best wel wat gewicht krijgt binnen die Europese constructie. Dus dat is eigenlijk weer een andere invalshoek vanuit Nederland.
Jaap, hoe belangrijk dat taalgebruik is, kan ik je uit een hele kleine persoonlijke anekdote geven. Toen Jacques Delors in 2010 in Nederland was, kreeg hij een hele mooie prijs in Nijmegen. En toen waren er dus allerlei mensen van de media waren daar en ik was er ook. En die mensen interviewden hem allemaal in het Engels. En dat was dus Mr. Delors. En ik wist, laten we nou die radio maar allemaal eerst even, Radio Betuwe en het Radio 1 journaal, en die hadden allemaal 2-3 minuten. Want ik zou een wat langer tijdstip krijgen, een kwartier, 20 minuten.
Dus jij zei, monsieur le président.
Dus ik zei, toen hij wacht van wie moet er nog meer, toen zei ik dus in het Frans tegen hem, monsieur le président, doet u rustig dit, wij gaan straks even zitten, dan gaan we zitten. En toen keek hij me aan met die blik van, ah, iemand die mij monsieur le président noemt, die kent de echte verhoudingen.
Ja, zijn ego was gestreeld, maar hij wist ook, dit is iemand die Europa beter kent dan de gemiddelde Nederlander.
Dat was het, Jaap.
Jouw ego was dus ook gestreeld.
Dus, eerste ding wat je moet weten van de Europese Unie is, Ursula von der Leyen is een ambtenaar.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
PG, als de vraag gesteld wordt hoeveel lidstaten heeft de Europese Unie, dan zeggen mensen die geïnformeerd zijn, 27 lidstaten.
En strikt formeel is dat zo. Je hoort het mij al zeggen, strikt formeel. Jaap, het is, jij zei het al, een sui generis organisatie. Dat betekent dus ook dat je dan, al naar gelang wat het uitkomt, extreem pragmatisch, flexibel en zelfs rommelig kan doen. Er zijn in en rond die Europese Unie alle mogelijke samenwerkingsvormen, constructies gemaakt, al naar gelang het onderwerp of het tijdstip of nou ja, de noodzaak, van veel meer en ook veel minder dan die 27 landen. De eurozone, ik hoef het verder niet uit te diepen, bevat niet alle 27 lidstaten. En zal misschien ook wel nooit alle lidstaten bevatten. Ook als er weer nieuwe bijkomen, want je moet in die eurozone ingroeien. Die Baltische landen hebben heel erg hun best gedaan en kwamen er heel snel bij. Tsjechië zit er niet bij, hoewel het economisch uitstekend gaat. Polen ook nog niet, maar voor Slowakije wel. Nou, zo zijn er allerlei hele interessante en vaak wat minder bekende, zeg maar, EU-varianten met hele andere lidmaatschappen. Bijvoorbeeld, er zijn landen die officieel wel geen lid zijn, maar in feite alles wat in Brussel en het Europees Parlement en de commissie en de regeringsleiders met elkaar bespreken, onmiddellijk kopiëren voor hun eigen regelgeving. Sterker nog, die landen betalen zelfs om dat te mogen doen, om er dus bij te horen. Ja. En dat zijn geen niksige landen, dat zijn bijvoorbeeld Noorwegen, Zwitserland en IJsland.
Ja, een voordeel van die samenwerking is dat je kunt handelen zonder veel belemmeringen.
Je bent in feite dus lid van alles in de EU, maar niet de eurozone, hè? Want je blijft erbuiten. Maar je accepteert als het ware alle afspraken op het gebied van handel, op het gebied van data. En je betaalt daar zelfs, zeker de Noren, een enorme smak geld, ook de Zwitsers. En waarom doen ze dat? We zeggen, het voordeel van er helemaal bij te horen is voor ons zo groot dat het feit dat we niet meebeslissen, nou ja, vooruit dan maar. En we weten van de Noren dat die een heel slim model hebben ontwikkeld door met Denen, Zweden en Finnen de Noordse Raad te vormen, waardoor ze als het ware vooraf wel mee discussiëren en voor de Zweden of de Denen dan in de vergaderingen van de EU zeggen, onze Noorse vrienden wezen daarbij op dit detail of op dit punt. En dan is de bereidheid van de EU om te zeggen, neem dat punt van die Noren nou wel even mee, want ze betalen heel veel en ze zijn een hele loyale partner. Zwitserland, nog vorige week, had een soort summit met mevrouw von der Leyen om aan het eind van deze periode, ja, van haar Europese Commissie, een soort stand van zaken te doen. Met dus een hele serie afspraken over wat Zwitserland nog meer gaat doen om nog beter aligned, zoals dat heet, dus aangelijnd te zijn bij de EU, waarbij Zwitserland ook nog weer meer gaat betalen.
Af en toe is er in Zwitserland een referendum van willen wij misschien toch nog lid worden van de Europese Unie. Maar dat haalt het dan altijd niet.
Nee, terwijl de andere referenda, als de regering zegt we hebben nu met Ursula von der Leyen dit afgesproken en men is dan vanwege de grondwet daar verplicht aan de kiezers voor te stellen, maakt niemand zich daar druk over, wordt er ook bijna geen echte campagne gevoerd, omdat iedereen weet dat er gewoon 60-63% van de Zwitsers zegt, tuurlijk doen we dat.
Toen de Britten uit Europa stapten, de Brexit, toen was soms in de debatten het idee, misschien moeten wij gewoon zo'n relatie hebben met de Europese Unie zoals Noorwegen heeft. Hè. Noorwegen, ook een buurland van het Verenigd Koninkrijk, gaat economisch heel goed, werkt heel goed intensief samen met de Europese Unie. Dus dat sprak wel aan, tot ze erachter kwamen in die debatten, dat je dan geen enkele invloed meer hebt op de besluitvorming.
Nee, het effect van Brexit was geweest als men het Noorse model had gevolgd, dat dan dus het Britse parlement bij hamerslag alle Europese regelgeving zonder enig debat moest accorderen en ze ook nog extra entreegeld moesten betalen om dankbaar te zijn dat ze niet mochten meebeslissen. Ja, dat was natuurlijk niet helemaal wat Boris Johnson en Farage hen hadden voorgespiegeld. Want hen was voorgespiegeld, we gaan heel veel geld overhouden en dat gaat naar de NHS. Mooi niet.
Toch zijn de Britten niet blij met zoals het nu gaat. Daar hoeven we nu niet uitgebreid over te hebben. Maar een van de dingen die ze echt missen is de samenwerking met Europese universiteiten, hogescholen.
De Britten, de Britse universiteiten, denk Oxford, Cambridge, London School of Economics, Imperial College, ook hun hele grote hoeveelheid, wat wij zouden zeggen, hogescholen, wat vroeger polytechnics heette. En natuurlijk de Britse high-tech-industrie, die heel hoogwaardig is. Ook op defensieterrein. Die zeiden dus, ja, als we eraan uitgaan, ja, maar hoe zit dat dan met de Europese samenwerkingsprojecten, die vaak 10-20 jaar lang duren, ook hè, in de ruimtevaart en dergelijke. Mogen we daar dan niet meer aan meedoen? Nou, daar gaan we nog wel over praten. Dus ze hebben toen een tijdje gedacht, dat loopt wel los. Maar Boris Johnson heeft toen gezegd, nee, wij Britten moeten helemaal ons, hè, Global Britain, dus op wereldschaal, ja. Wij gaan, ja, ons eigen, dus rivaal van het EU, lange termijn investeringsproject Horizon gaan we ontwikkelen. Dat Horizon is het allergrootste investeringsplan op wereldschaal in wetenschap en R&D. En de Britten zeiden, wij gaan een rivaal daarvan bouwen in ons eentje. Met het idee dat dan bijvoorbeeld Canada en India en dat soort vrienden van de Britten mee zouden doen. Dat is een totale flop geworden van Boris Johnson. Het effect was dus dat in die tijd dat Johnson premier was, die universiteiten en instituten hun relaties met dus de Europese partners van daarvoor allemaal hebben moeten afbreken. Dat betekent dus dat mensen gewoon weggestuurd werden, geen geld meer kregen in Oxford voor hun wetenschappelijke projecten. Dus de schade die dat gedaan heeft in die 2-3 jaar is enorm. En wat heeft Rishi Sunak heel onlangs gedaan? En daar heeft men niet te veel rugbaarheid aan gegeven in Engeland. Die heeft bij Ursula von der Leyen gevraagd, ja, dat plan van Boris Johnson, die rivaal, ja, ja, we hebben een club die is dat gaan ontwerpen, maar dat is toch wel heel ingewikkeld hoor. Mogen we niet terug in Horizon? Dus het Verenigd Koninkrijk is op een van de belangrijkste strategische thema's van beleid in feite gewoon à la Noorwegen, dus impliciet lid van de EU geworden. Om je een idee te geven, de universiteiten hebben dus met hun vrienden op het vasteland dolblij met elkaar gebeld. We mogen weer. Ja, dat duurt nog wel even, maar dat wordt nu geregeld. We kunnen alvast weer gaan nadenken wat we gaan doen.
Ja.
Dus met de rechte relatie. En net als de Nooren en de Zwitsers en ook andere landen. Want in Horizon zit bijvoorbeeld ook Israël. Moeten de Britten betalen. Dus Ursula zei, ja, Rishi, dat kan. Maar dan moeten we wel goede afspraken maken. Want jullie moeten wel een betrouwbare partner blijven. We moeten niet weer zo'n Boris Johnson toestand krijgen. Nee, nee, nee. Dat zal echt niet gebeuren.
Hij gaat betalen 2,43 miljard euro per jaar.
Dat zijn nog eens bedragen, Jaap.
Ja. En Europa heet de Britten natuurlijk weer van harte welkom.
Men is dolblij. De Nederlandse universiteiten, alle anderen, ze zijn dolblij dat de Britten wil meedelen. Ja. Want men had met hen, met dus die kennissector, zal ik maar zeggen, uitstekende projecten samen. Waarbij de Britten vaak ook hele belangrijke leidende rollen vervulden. Er is dus gewoon heel veel kapot gemaakt hierdoor. Waarvan men nu hoopt dat weer te kunnen repareren.
Ja, zoals wij er natuurlijk ook belang bij hebben. Dat bijvoorbeeld ook op het terrein van defensie goed wordt samengewerkt met de Britten. Dat doen we natuurlijk al binnen de NAVO. Met de Nooren ook. Maar ik sluit niet uit dat de komende jaren ook, als je het hebt over de Europese Unie en defensie, dat ze zich toch een beetje laat uitwerken tot een Europese pilaar van de NAVO. En dan is het handig als ook gewoon de Britten en de Nooren ook bij vergaderingen en misschien op een gegeven moment wel bij een vorm van besluitvorming aan tafel zitten.
Ja, want in het Horizon-programma, dat is zo apart, dat is dus zo'n EU met heel veel meer leden dan die 27. Want in het Horizon-programma is het dus zo dat als je meedoet, zoals ook dus Israël en Noorwegen en nu dus ook weer Rishi Sunak's Verenigd Koninkrijk, dan beslis je wel mee. Want dan zitten dus wetenschappers van jou in die commissies die beoordeelt dat project, dat moet gewoon 100 miljoen krijgen. En dat project, ze doen hun best, maar terug. Want dat wordt heel streng aan hele zware kwaliteitseisen gebonden. En dat raakt meteen nog een ander punt. Ja, er is een samenwerkingsproject en dat heeft te maken met waar we het net over hadden. R&D, innovatie en dergelijke, namelijk de opleidingen daarvoor. Dat heet de EHEA, de European Higher Education Area. Dat woord area zegt het al. Er is dus een soort regio, een Europese regio van hoger onderwijs. Dus dat zijn landen met universiteiten en hogescholen en onderzoek die met elkaar samenwerken. Raad eens hoeveel landen daarin zitten, Jaap. Niet 27, ietsje meer.
Ik ben nogal precies, PG, dus ik ga niet raden. Noem het maar gewoon.
49. En de eerstvolgende ministersconferentie, die is namelijk om het jaar, is in 2024. En weet je waar die is? Die is in Tirana. Want Albanië is nu ook lid van de European Higher Education Area.
Kijk, als je zo naar de Europese Unie kijkt, je begon met eigenlijk zijn er meer dan 27 lidstaten. Dan kun je nog breder kijken. Dan kun je ook bijvoorbeeld naar Canada kijken, waar we nu een vrijhandelsverdrag mee hebben, CETA, wat al in werking is, maar nog niet door alle belanghebbenden is goedgekeurd.
Het is een grap in die wereld van die R&D en hoger onderwijswereld, dat men zegt, we weten bijna zeker dat als je Justin Trudeau zijn zin zou geven, zeker in deze tijden van het Trumpisme in Amerika, dan zou hij niet liever willen dan dat Canada, als het ware, zoals Noorwegen, zou meetekenen in Horizon. En ook de Canadese universiteiten allemaal mochten meedoen als land dus in de European Higher Education Area. En dus de Canadezen zouden ook best bereid zijn dan net als Rishi Sunak een smak geld daarvoor te betalen. Ik ben zelf in 2015 bij de ministersconferentie geweest die toen werd gehouden. En dat was in Yerevan, in Armenië. Want Armenië was toen een van de nieuwe leden. En die zeiden, wij vinden het zo geweldig, kom naar ons. Dus daar was in een reusachtig Sovjet vergadercomplex. Boven de rand van de stad met een uitzicht, Jaap, als ik mijn ogen dicht doe, je had een uitzicht van volledig van de hele horizon, de hele Caucasus en in het midden de berg Ararat, hè, waar Noach met zijn ark op geland was. Fantastisch. En daar waren dus toen al iets meer dan 40 landen die daaraan meededen. En er was zelfs een land dat heel graag lid wilde worden, echt. Dus die hadden een speciale nieuwe minister erheen gestuurd om te, ja, met de pet in de hand, we willen graag meedoen. Weet je wie? Belarus. Nou, dat was een hele discussie. Want ja, die Lukashenko, wat die natuurlijk doet met rebellerende studenten en met docenten en wat strafkampen en erger. Ja, moet je dan zeggen, nee, je mag niet meedoen. Of moet je zeggen, laten we ze er proberen bij te halen om te zien of we invloed kunnen uitoefenen ten gunste van ietsje meer vrijheid, ietsje meer dat de studenten niet in het strafkamp gaan.
En hoe is dat uiteindelijk afgelopen? Wat is de situatie nu?
In 2022 heeft men een maand na de inval in Oekraïne zowel Rusland, dat ook al lid was, als Belarus geschorst als lid. Dus met de gedachte, we hopen ooit dat ze weer mee kunnen doen.
PG, 27 lidstaten, eigenlijk nog een hele grote schil daaromheen.
De nieuwste lood aan deze stam, ja, is natuurlijk die Europese politieke gemeenschap.
Ja, die hebben we al een aantal keren behandeld.
Dat initiatief van Macron. De eerste volgende vergadering van die gemeenschap is bij de Britten. En Rishi Sunak heeft willen uitstralen hoe ongelooflijk belangrijk hij dit dus vindt. Dus ondanks Brexit, dit hoort dus bij in feite net als bij ik wil weer meedoen met Horizon. Ik wil uitstralen hoe belangrijk hij dat vindt. Dus hij heeft gezegd, al die regeringsleiders komen naar Engeland, maar niet naar Londen. Weet je waar het is? Het wordt gehouden in Blenheim Palace. Het reusachtige 18e-eeuwse paleis dat Queen Anne schonk aan John Churchill, haar generaal. Die Lodewijk de 14e had verslagen op het slagveld. En al precies 150 jaar geleden, dit jaar, is in dat paleis Winston Churchill geboren. Dus dit wordt een Churchill Summit, ook als een uiting van hoe Europa, net als destijds met Churchill, tegenover een tiran eensgezind staat. Wauw.
Daar moet Felix Klos heel blij mee zijn. Hij is een keer te gast geweest in Betrouwbare Bronnen om te vertellen over Winston Churchill en zijn liefde voor Europa en zelfs zijn rol in het aanjagen van Europese samenwerking, hoewel de Britten er in die fase buiten bleven.
Reken maar dat Europese leiders die daar optreden, de boodschap van het was Churchill die zei, wij Britten horen in het hart van Europa tegen tirannen, dat ze dat, doe ik de Brexiteers daar aan tafel, natuurlijk flink onder de neus zullen wrijven. Dat wordt buitengewoon interessant.
PG, jij vertelt nu, er zijn 27 lidstaten, maar daaromheen zitten schillen van nog veel meer landen die vaak op een intensieve manier samenwerken met de Europese Unie.
Die zijn een soort buitenlid.
Er zijn natuurlijk ook landen en gebieden over zee die een historische relatie hebben met EU-lidstaten.
Jaap, het is weinig bekend, en daarom is het leuk om het nu in Wat weet je van Europa een keer aan te stippen. Er zijn letterlijk op de volledige globe eilanden, landen, plekken die in feite direct gerelateerd zijn aan de Europese Unie. En ik noem er twee om een idee te geven van hoe extreem dat is. Dat is het grootste eiland op aarde, namelijk Groenland. Wat een deel is, zij het helemaal zelfstandig, van Denemarken, een lidstaat. Maar ook hele kleine eilandjes, Polynesische eilandjes in de Stille Oceaan, want die zijn Frans.
En PG, de landen die wij tot een aantal jaren geleden de Nederlandse Antillen noemden. Het zijn soms landen, het zijn soms een soort gemeenten sui generis. Maar ze hebben een relatie met Nederland. Sterker nog, zij maken deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden.
Zo zijn er ook in Frankrijk. Daar hebben ze dat heel uitgebreid georganiseerd. Daar heb je Département d'Outre-mer. Dus departementen van Frankrijk over zee. En Territoire d'Outre-mer. Dus territoria, die zijn, hebben als het ware geen zelfstandige regering. Dat zijn vaak hele kleine eilanden die rechtstreeks vanuit Parijs nog worden geregeerd.
Ja.
En die hebben allemaal, dus via de lidstaatregering, of het nou Nederland is of Denemarken in Kopenhagen of met name Frankrijk, een relatie met de EU. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Portugal met de Azoren en Madeira en de Canarische eilanden met Spanje. En dat zit dus letterlijk in de hele wereld. De EU is present, maatschappelijk, cultureel, politiek, op de meest fascinerende plekken op de hele aardbol.
Het is een gecompliceerde relatie, PG. Mensen die in die landen wonen zijn Europese burgers, maar het grondgebied maakt geen deel uit van de Europese Unie. Eigenlijk kun je het vergelijken met, je noemde ze al Zwitserland, Noorwegen, een aantal anderen die geassocieerd zijn. Dat geldt voor hun ook. Dus ze kunnen profiteren van een aantal voordelen. Ze zijn dus partner in hun economische en sociale ontwikkeling. Maar allerlei wetten, dat is dan toch weer anders dan Noorwegen en Zwitserland, die gelden weer niet daar.
Nee, het Europees landbouwbeleid geldt bijvoorbeeld niet voor Frans Guyana.
Nee.
De buurstaat van Suriname.
Zoals heel veel Nederlandse wetten ook niet rechtstreeks gelden in een aantal van die Antilliaanse landsdelen die met ons verbonden zijn.
Maar er is bijvoorbeeld een zeer intensief vast project van afstemming en samenwerking van de Europese Unie met al die territoria. En daar heeft men vaak hele boeiende ook culturele programma's om hun verbondenheid met elkaar en met Europa wat uit te diepen. En Europa heeft natuurlijk in allerlei van die landen, en zelfs ook landen die niet daarbij horen, hele belangrijke projecten staan. De Europese ruimtevaart zit natuurlijk in Frans-Guyana. Maar wat ook niet iedereen weet is dat de Europese astronomie, en die behoort tot de absolute wereldtop, heeft hele installaties in de allerhoogste woestijn in Chili. Maar bijvoorbeeld ook in Zuid-Afrika en Namibië. En dat zijn in feite ook allemaal dus Europese vestigingen elders in de wereld.
Ja.
Wat ik prachtig vond, Jaap. Men heeft met het eiland Wallis, en dat is heel diep in de Stille Oceaan, heeft men een samenwerkingsproject om de plaatselijke cultuur en geschiedenis te bevorderen.
Ja.
En men heeft dus onder andere daar gezegd, Europa financiert mee het alweer tot leven brengen van de oude manier, zeg maar, nou wij zouden zeggen uit de middeleeuwen, van hoe men daar kano's maakte. Dus men wil de oude kano's weer terug.
Ja, Wallis is deel van Frankrijk.
In de Stille Oceaan. En wat jou natuurlijk zeer zal aanspreken, Jaap, is het podcastproject van de Europese Commissie. Met het eiland Martinique en het eiland Mayotte. Dat zijn twee Franse eilanden in de buurt van Madagaskar. En weet je wat ze daar doen? Ze zeggen ja, uit de taal van de mensen die daar wonen zijn allerlei woorden en uitdrukkingen en zegswijzen en verhalen doorgedrongen in het Frans. En die beïnvloeden daarmee de Franse literatuur en de Franse poëzie en de Franse taal. En men heeft dus een podcastproject ontwikkeld om als het ware de invloed van de humor en de zegswijze en de volksliedjes van Mayotte op het Frans hoorbaar te maken.
PG, er zijn Europese verkiezingen binnenkort op 6 juni, een donderdag in Nederland en de dagen daarna ook nog in andere delen van Europa.
De uitslag is definitief op zondag de 9e. Wat je moet weten over het Europees Parlement, Jaap, is dat het Europees Parlement heel machtig is. Het is heel machtig door de manier van werken die men in de loop van de decennia heeft opgebouwd.
Ja, alle nieuwe regels in Europa, alle wetten, die moeten ook via het Europees Parlement lopen.
En ze hebben een hele aparte manier van werken ontwikkeld, wat heet rapporteurschappen. Maar overigens, bij de versterking van de rol van de Tweede Kamer in ons land, nog alles vaker naar gekeken wordt. Dat zouden wij misschien ook wel kunnen doen.
Ja, die zijn er ook af en toe in Nederland. Rapporteurs voor een bepaald onderwerp. Meestal vanuit twee heel verschillende partijen. Die dan samen een stuk schrijven waar dan over gediscussieerd wordt. En uiteindelijk vaak ook besluitvorming plaatsvindt.
En dat is een rechtstreekse les uit Straatsburg en Brussel. Nou, het meest opvallend is natuurlijk dat het Europees Parlement een werkwijze heeft ontwikkeld bij de benoeming van de nieuwe Europese Commissie. Ja, vijf jaar.
Die komt voort, die werkwijze, uit onmacht aanvankelijk. Want het waren de regeringsleiders die de nieuwe president van de Europese Commissie aanwezen.
En alle leden.
In samenwerking met die nieuwe regeringsleider. Maar het parlement heeft gezegd, wij willen daar ook over meepraten.
En men heeft dus een werkwijze ontwikkeld. En dat is gedaan, jij zegt dat ook, in strijd. Men heeft met elkaar geknokt. Hè? Net als de Gaulle en Hallstein met elkaar knokten. Dat moet. Politiek moet soms. Dan gaat het om knokken om wie heeft het nou voor het zeggen. En daar is uit ontstaan. Elke Europees commissaris krijgt van de president van de commissie een soort lange termijn strategische opdrachtbrief. En die wordt door het Europees Parlement als het ware gebruikt om elke kandidaat commissaris te grillen. Zoals ook vrij recent is gebeurd bijvoorbeeld met Wopke Hoekstra. En dat was grillen. Dat doet het Europees Parlement dus vlak na de verkiezingen. Dus in die eerste maanden is het Europees Parlement op een bepaalde manier op zijn machtigst. En dat zet dus ook de toon voor de rest van de jaren.
Ja, in feite wordt de leiband aangehaald vanuit het Europees Parlement met al die individuele nieuwe commissarissen.
En wat is nou zo interessant? Weet je welk kabinet in de Nederlandse geschiedenis voor het eerst op diezelfde manier via hoorzittingen zal worden gegrild voordat het definitief is dat een minister of staatssecretaris kan toetreden?
Dat is het kabinet Wilders 1, zoals Rob Jette en Frans Timmermans dat noemen.
Ja, het nu komende kabinet wordt het eerste kabinet dat op zijn Europees democratisch zal worden gefileerd. Dat is toch iets wat ik denk de PVV bij de verkiezingsoverwinning in november niet had gedacht. Dit is een van de meest opmerkelijke lessen uit dus de politieke kracht en de democratische kracht van het Europees Parlement.
PG, Als we het over Europa hebben, hebben we het altijd over Brussel. Maar als je het over het Europees Parlement hebt, dan moet je het eigenlijk volgens het verdrag van Amsterdam hebben over Straatsburg.
Ja, Jaap, en jij weet, in Nederland is dat een onderwerp waar graag over gezeurd wordt. Dat kost zoveel geld en waarom kan dat niet allemaal lekker efficiënt in Brussel?
Per jaar kost dat heen en weer gesleep van al die bakken, die ijzeren bakken met dossiers van Brussel naar Straatsburg en terug. En ook het reizen van uit de lidstaten niet naar Brussel, maar naar Straatsburg, bij elkaar 114 miljoen euro. Dat kan gewoon worden bespaard als het parlement op één plek blijft en dan bij voorkeur, wat de grote meerderheid van het Europees Parlement zelf betreft, in Brussel.
Ja, het is mij bekend, Jaap. En toch ga ik nu even heel kort onderstrepen waarom Straatsburg absoluut de beste locatie is voor het Europees Parlement. Ten eerste, ik herhaal hier Charles de Gaulle. Die zei, monsieur Holstein, die wil een super état maken. Die wil Brussel de hoofdstad maken. Als je dus wil uitstralen dat de Europese Unie geen superstaat is, maar een sui generis organisatie, dan moet je dus zeggen, de commissie zit in Brussel, dat is uitstekend. Dat zijn uitvoeringsorganisaties, dat zijn zeer hoogwaardige clubs rond die commissaris en die doen daar hun werk. Het parlement zit dus niet daar ook alsof het een nationale hoofdstad is. Het parlement zit in Straatsburg. En daar zit het, en dat is heel symbolisch en heel sterk symbolisch, naast andere organisaties zoals de Mensenrechtenwaakhond, de Raad van Europa. Dat hoort misschien wel heel goed bij juist het Europees Parlement. Dat bewaakt ook de rechten van de Europese burgers, ja, in politiek-constitutionele zin. Nou, dan is het natuurlijk ook nog zo, de geschiedenis van de stad Straatsburg is heel rijk. Maar ik zal het je heel kort aanstippen waarom die stad zo perfect is voor die rol. Straatsburg was al vanaf de late middeleeuwen een soort onafhankelijke republiek. Dat deed een beetje denken aan Venetië, aan Genua en de republiek hier. Ze zaten tussen de koning van Frankrijk en het deel langs de Rijn, dat was Habsburgs in die tijd. Katholiek. Maar de Republiek Straatsburg was Luthers.
Ja.
Dus dat was een centrum van, wij zouden zeggen, vrijdenkers en rebellen en kritisch denkende mensen.
En in de periode daarna is Straatsburg regelmatig van land gewisseld. Dan weer Duitsland, dan weer Frankrijk. Dus in die zin is het ook wel heel symbolisch. Een tijdje geleden verscheen er een boek van Christoph Schmid, redacteur van Trouw, onder de titel De EU bestaat niet, waarin hij ook heel veel dingen uitlegt. Hij noemt daar Straatsburg Stressburg, want iedereen is daar heel gestrest aan het werk. Er wordt nergens zo hard gewerkt, zegt hij, als in Straatsburg. Want je zit daar gewoon 4 dagen op één gepakt met z'n allen. Je kunt heel veel afspraken maken, je kunt heel veel dingen regelen, heel veel vergaderingen. Je kunt,
het is dus heel efficiënt.
Dineren en lunchen, wat ook nuttig kan zijn. En in die zin is dat daar heel efficiënt. Er was een keer een stemming waarin bleek dat 483 Europarlementariërs van Straatsburg af wilden als vestigingsstad. 141 tegen. Wie ook tegenstemde waren de Europarlementariërs toen van de PVV. Terwijl ze in hun verkiezingsprogramma hadden staan dat Straatsburg geldverspillend was en dat we daarvan af moesten. Waarom stemde de PVV niet voor het afscheid van Straatsburg? Omdat Marine Le Pen, nu van het Rassemblement National, niet en zelfs nooit af wil van Straatsburg als Franse stad.
Zoals ik al zei, Jaap, er zijn hele goede, dus historische, traditionele argumenten voor Straatsburg.
Er is trouwens wel een oplossing, PG, voor het probleem dat dit in het verdrag van Amsterdam staat, dat er tenminste 12 keer per jaar moet worden vergaderd in Straatsburg. Nico Semsrott, vertegenwoordiger van Die Partij, een satirische partij die notabene ook nog genoeg stemmen kreeg om gekozen te worden in het Europees Parlement, die heeft een keer een voorstel gedaan. Hang een bordje boven de ingang van de plenaire parlementszaal in Brussel met de tekst Straatsburg en we kunnen vergaderen zo vaak we willen in Straatsburg, want er staat niet in het verdrag van Amsterdam dat Straatsburg een hoofdstad is, een stad waarin vergaderd moet worden.
Dit lijkt me inderdaad een oplossing zoals alleen een Duitse komiek die kan bedenken. En Jaap, laat ze er niet omheen draaien. De locatie van Straatsburg is natuurlijk gewoon ideaal. Het ligt aan de moederrivier van Europa. En tussen precies twee van de meest schitterende wijngebieden van Europa. De Alsace in Frankrijk en Baden in Duitsland. Wie zou daar ooit weg willen?
En als je er vanuit Nederland met de trein naartoe wil, dan heb je de keuze uit twee omwegen. Eentje via Frankrijk en eentje via Duitsland. Maar het zijn wel enorme omwegen.
Ik hoor jouw geklaag, Jaap.
PG, het woord viel net al even toen het over Straatsburg ging. Geld verslindend.
Verspilling.
Hoor je soms ook over de EU zelf.
Oh Jaap, bij zo'n groot en ingewikkeld iets is er altijd wel iets te vinden waarvan je zegt dat had toch beter gekund of dat is toch ontzettend inefficiënt of hier wordt geld aan uitgegeven en dat geld wordt helemaal niet goed uitgegeven. En er wordt een sportcomplex gebouwd op het platteland van Hongarije omdat een broer van Orbán daar toevallig burgemeester is. Jazeker.
Een brug die nergens naartoe leidt in Italië.
In elk land is er altijd wel iets. Maar als je kijkt naar de feiten en cijfers, dan is een van de meest opvallende dingen hoe verschrikkelijk goedkoop de Europese Unie is. Voor dat is al die dingen die ze doen. We hadden het er net al even over hoe de Britten en de Britse geleerden smeekten om weer mee te mogen doen in Horizon. Dan denk je, ja, dat gaat om heel veel geld. En die Rishi Sunak wil wel meer dan 2 miljard per jaar betalen. Wat een geld, wat geld. Maar als je kijkt naar de feiten en cijfers, dan denk je, hoe bestaat dat?
Helemaal voor Nederland. 4 jaar geleden was bij ons Gert-Jan Koopman op bezoek, toen directeur-generaal van de Europese begroting. En hij becijferde voor ons dat de interne markt van de Europese Unie Nederland zo'n dikke 9% van het nationaal inkomen oplevert. Terwijl de nationale bijdrage van Nederland, de contributie, 0,65% van het Nederlandse nationaal inkomen is. Hij zei daarbij,
als je het zo bekijkt, is de Unie eigenlijk een verdomd goede investering die ons allemaal heel erg veel oplevert.
De strijd die om de 7 jaar tussen de regeringsleiders wordt gevoerd en met het Europees Parlement, maar natuurlijk vooral de regeringsleiders, gaat dus dan over de lange termijn begroting van de Europese Unie. Dat is een enorm grote begroting. Maar ja, als je ook bijna 500 miljoen inwoners in het meest welvarende continent van de wereld moet bedienen, om maar zo te zeggen, met al die ingewikkelde dingen die zo nodig zijn, dan kost dat een hoop geld. Totdat je kijkt naar het totaal. De vorige grote strijd voor 7 jaar ging uiteindelijk om de volgende vraag, Jaap. Gaat de Europese Unie de komende 7 jaar een bedrag verdelen en investeren dat of 1,07% van het bruto nationaal product van die hele EU vormt, dus van Malta tot en met Finland en van Portugal tot en met Holland, of komen we eruit op een compromis met ietsje meer ruimte, dan wordt het 1,09% van het BBP. En als we de plannen van een aantal heel ambitieuze ministers gaan volgen, maar daar waren anderen toch wel, vonden dat niet zuinig genoeg, dan zou het 1,11% van het bruto binnenlands product van de EU zijn. Dus 1% met nog een heel klein beetje meer, of een nog kleiner beetje meer. Dat is alles. Jean-Claude Juncker, je weet, de premier van Luxemburg, heel lang de voorzitter van de eurozone, want hij was ook nog minister van Financiën, en werd daarna, het was het eind van zijn loopbaan, de president van de Europese Commissie. En die heeft een keer, zoals alleen Juncker met zijn humor kon zeggen, ik heb het eens uitgerekend per Europese burger, dat enorme bedrag. Het is even duur als 1 cappuccino per dag die u bestelt.
Hallo, ik ben Claudia de Breij. Ik ben een vaste luisteraar van Betrouwbare Bronnen. En daarom ben ik ook vriend van de show geworden. Sindsdien is mijn leven aanzienlijk verbeterd. Dus wil jij dat ook? En wil je Jaap en PG echt helpen met het maken van nog meer zulke goede afleveringen? Ga dan nu naar vriendvandeshow.nl/bb. Doe het niet straks, doe het nu.
PG, als de Nederlanders getest worden op kennis over de Europese Unie, dan valt het tegen, hebben we in het begin van deze aflevering vastgesteld.
Dat is een nette formulering, ja.
Maar het is ook niet altijd te volgen wat er in Europa gebeurt. Het heeft een hele eigen wijze van besluitvorming, een heel eigen taal ook. Een beetje een dieventaaltje soms in Europa.
Beleidschinees, zoals dat wel wordt genoemd. Mandarijnentaal.
En, ja, en dat... ik ken ministers die in hun agenda, tenminste vroeger toen ze nog papieren agenda hadden, ik weet niet hoe het nu is, altijd ook een printje hadden zitten met precies de stemverhoudingen bij bepaalde onderwerpen. Want dat verschilde ook nog per onderwerp. Kijk, bij sommige dingen weet je, er is vetorecht, dus iedereen kan nee zeggen. Maar bij heel veel onderwerpen wordt het gewicht gewogen. Nou, aan de hand van het aantal inwoners dat je hebt, aantal landen wat voor, aantal landen wat tegen is, moet ook nog een bepaalde drempel overgaan.
Dat is een heel belangrijk punt, ja, wat je aanstipt. Binnen dus die ministerraden is het aantal onderwerpen waar een eventueel veto voor bestaat, is maar heel gering. Bijna alle beslissingen worden dus genomen met gewogen stemmen. Dan denk je, gewogen stemmen. Dat betekende dus dat bijvoorbeeld Cyprus en Malta, kleine eilanden met een kleine bevolking, niet kunnen worden weggeblazen. Dus die hebben dan als het ware een gewicht van, ik noem maar ze 3. En dan zegt Portugal, ja, wij zijn ook wel een klein land, maar we hebben toch wel bijna 10 miljoen inwoners en wij zijn geen Malta. Dus dan willen wij niet 4, wij willen ietsje meer. En Duitsland zegt, ja, maar wij zijn heel groot. Maar dan zeggen anderen, ja, maar jullie zijn al zo machtig. Dus dat gewichtenverhaal is dus zeer gevoelig. En dat betekent dus dat je bij bepaalde besluiten, dat zeker kleinere landen dan heel gis en slim gaan zitten tellen. Als wij nou die 3 Baltische landen, die zijn klein, maar met elkaar hebben ze gewicht 12.
En als die dan meedoen. Een grote lidstaat bij kan vinden, dan wordt het interessant.
Dat spel is dus een heel eigen spel binnen de Europese besluitvorming. En we weten allemaal dat er 1 premier in Europa die zeer lang zit en zeer ervaren is. En we weten dus van Timothy Garton Ash, want die student was hij heel slim, dat hij dat spel als geen ander speelt. En dat is Viktor Orbán. De beeldvorming dat hij met veto's dreigt, klopt niet. Hij is juist te slim om dat te doen. Hij wacht met het eventueel dreigen met een veto tot hij een punt heeft waarvan hij zeker weet dat hij dan wint. Want die speelt dat spel heel slim. Europa is in dit opzicht ook wel eens een beetje zijn eigen grootste vijand. Het taalgebruik, de terminologieën zijn voor de meeste burgers niet te vatten, omdat wij gewend zijn aan de taal en het idioom van onze nationale politiek. En we zeiden het al eerder, in die tijd van Hallstein en zo, zei men nee, je moet vooral niet die nationale termen gebruiken. Dus men ontwikkelde een eigen Europees taalgebruik, wat wel ook wel comitologie wordt genoemd. En bijvoorbeeld heel belangrijk zijn de vergaderingen van het co-repair. Nou, dat heeft niks met reparaties te maken. Dat is een afkorting. Men heeft dus heel veel van dat soort afkortingen. En die zijn normaal taalgebruik in Brussel. En de gewone burger, helaas, begrijpt dat niet. En het feit dus dat je meneer Hallstein, hoewel hij dat zelf wilde, niet de premier van Europa mocht noemen, is eigenlijk de oorzaak van dat dus nu zoveel jaar later er eigenlijk een soort Europees taalgebied is ontstaan, wat voor burgers en daarmee ook voor journalisten heel moeilijk als haar over te brengen is.
Ja, Corepair, dat betekent Comité des Représentants Permanent. Want in Europa heb je natuurlijk ook ambtelijke vertegenwoordigers van de lidstaten die met elkaar vergaderen.
Een soort ambassadeurs.
Die heten dus geen ambassadeurs, dat is ook weer zo'n voorbeeld. Die
precies,
heten permanente,
want dat mag,
vertegenwoordiger.
Dat mag niet dus zo'n bekende nationale term heten.
En dan heb je ook nog het Corepair 1 en het Corepair 2.
Om het nog makkelijker te maken. Wie hiervan geniet, wil ik nog even wijzen op de masterclass Europees beleid die Tom de Bruin, die zo'n permanent vertegenwoordiger was, niet zo heel lang geleden in Betrouwbare Bronnen heeft gegeven.
De link staat in de beschrijving van deze aflevering. Europa heeft dus een heel eigen taaltje. Misschien is dat soms ook wel eens in het belang van de mensen die niet zoveel van Europa moeten hebben. Want dan kunnen ze er tegenaan schoppen.
Niemand begrijpt het. Dat is een elite die is losgezongen van het gewone volk. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, ik zei dat, soms is het een beetje zijn ergste vijand. En daar is nog een, mag ik zeggen, wat valsig voorbeeld van. Ze gaan er nog zo'n dingetje benoemen. Dat is het verhaal. Het is allemaal zo inefficiënt en zo complex. En weet je wie daar de belangrijkste bewakers van zijn? Dat het vooral inefficiënt en ingewikkeld blijft. Dat zijn dus niet de ambtenaren in Brussel en ook niet de leden van het Europees Parlement.
De regeringsleiders.
Dat zijn de lidstaten zelf, ja, die 27.
De regeringsleiders die in hun nationale parlement dan weer kunnen mokken en klagen over Europa en wat er allemaal niet deugt. En dat ze op het laatste moment voor de poorten van de hel nog iets voor hun nationale lidstaat hebben weggesleept. Wat ze trots kunnen tonen in hun eigen parlement.
En als dus het parlement dingen vraagt, dan zegt ja, dat is heel ingewikkeld. We hadden er heel uitvoerig ambtelijk vooroverleg en we kwamen er niet uit. En wij hebben dus in Nederland, als Nederland ook gezegd, dat willen we niet. En daardoor met die natuurwet, dat kunnen we dus tegenhouden nu. Het is dus in het belang van de nationale regeringen om ingewikkelde, niet heel efficiënte procedures te hebben. Want daarmee kun je greep houden op de besluitvorming. Anders gezegd, Jaap, laat ik het eens omdraaien. Stel je nou voor dat een Europese commissaris zegt, dit is een heel belangrijk plan waar iedereen achter staat. Daar gaan we 30 miljard in investeren in universiteiten, in de bedrijven van Europa. En om dat nou heel efficiënt te doen, gaan we gewoon één aanvraagplek doen, waarbij je op kwaliteit wordt beoordeeld en niet wordt gekeken naar uit welk land het is. Dan weet jij wat er gebeurt. Zo iemand wordt onmiddellijk in de diepste gracht gegooid. Want men wil natuurlijk greep hebben op dat proces. Als lidstaat. En dus zo'n hele efficiënte procedure waarbij je heel snel die investeringen kan doen, dat klinkt mooi. En men zal ook zeggen, ja, het moet heel goed en heel snel en efficiënt. Maar we willen wel allemaal de greep ophouden. Dus de inefficiëntie van Europa is in feite een factor van het feit dat het een gemeenschap is. Dat het een unie is. Het is dus niet een superstaat waarin één iemand bovenin vanuit een soort piramide kan opereren. En als je dat niet wil, omdat je zegt we willen toch allemaal ook een beetje nog kunnen meedoen. Dan moet je dus ook niet gaan klagen, wat natuurlijk toch iedereen doet, dat het allemaal zo inefficiënt is. De inefficiëntie van Europa is de wens van de lidstaten. En weet je wat het beste voorbeeld daarvan is?
De Europese Commissie. Want die heeft 27 leden. Terwijl er is wel eens uitgerekend dat je misschien met 14, 15 ook wel toe kan.
En misschien zelfs wel met 12. Hè, als je mensen van de statuur en het gewicht van zo'n Thierry Breton, de Fransman, een Timmermans, Nelly, zo iemand. Die Finse commissarissen die bijna altijd over heel veel geld gaan omdat die zo verschrikkelijk goed daarin zijn. Als je er daar 10, 15 van hebt, dan kun je die Europese Unie fantastisch en heel efficiënt en heel doelgericht besturen.
Ja, vandaar dat met die 27 en straks nog meer er tegenwoordig ook een soort constructie is met vicepresidenten en themagroepen. Dus dat maakt eigenlijk al een soort van dominantie binnen die groep door een beperkt aantal mensen.
Waardoor je dus in feite de situatie krijgt dat je, nou, ik zal maar zeggen, 10, 15 commissarissen. En dat zijn de supercommissarissen, zoals dus ook Frans Timmermans was. En je dus commissaren hebt die in feite nauwelijks, zouden wij nationaal zeggen, een staatssecretaris zijn.
PG, tot slot. Nederlanders in Europa, met name in het Brusselse circuit, die maken nog alles blunders die langzamerhand wel klassiek te noemen zijn. En je hebt er een aantal voorbeelden van.
Ja, ik heb ooit eens met mensen die heel veel van Europa weten, ook uit onze ministeries, maar ook uit Brussel zelf, een keer een vrolijke lijst gemaakt van de klassieke Brusselse blunders der Hollanders. En dat hebben we met tranenlachend af en toe geformuleerd, omdat het allemaal zo herkenbaar was. En iedereen had natuurlijk verhalen van, oh, ik heb toen meegemaakt bij dat en dat en dat. Dat dus die Nederlandse ambtenaar of die Nederlandse minister.
Noem er eens een aantal.
Nou, een hele klassieke is dat Nederlanders denken dat andere mensen in Europa zijn zoals zij, dan wel dat andere mensen in Europa Nederlanders leuk vinden in vergaderingen. Men vindt ons leuk. Dat denken wij van onszelf.
Waarom?
Omdat Nederlanders graag met een grapje iets doen. En dat vindt men leuk. Dat is men in Nederland gewend.
En Nederlanders zeggen wat op de tong ligt. Anderen niet altijd.
Precies, ja. I am Dutch, so I may be blunt.
Hè? Uitspraak van Jan Kees de Jager.
Minister Jan Kees de Jager van Financiën.
Financiën geweest.
En dat is een klassieker geworden. Want daar zitten twee dingen in. Er zit ook een zekere, mag ik het zeggen, pretentie in. Ik mag dat zeggen. Ik mag kort door de bocht zijn en misschien zelfs een beetje beledigend. Want ik ben een Nederlander. Het is een beetje Jeroen Dijsselbloem. Die zuiderlingen gaan hun geld besteden aan drank en vrouwen. De kunst natuurlijk in Brussel is precies het omgekeerde. Namelijk wat ik noem culturele empathie. Dat je snapt hoe zo iemand uit Litouwen, waar die vandaan komt, letterlijk en figuurlijk. En als een Fransman een bepaald woord gebruikt, dat het voor de Fransen bijvoorbeeld een politieke of bestuurlijke klankkleur heeft, die het woord bijvoorbeeld niet bij ons heeft.
Je hebt landen waar mensen, als ze ja zeggen, niet meteen bedoelen dat ze het ook gaan doen.
Of dat als een Duitse politicus onwrikbaar is bij een onderwerp, dat je denkt, waarom wil die vrouw of die man nou niet bewegen? Als jij dus niet snapt dat die Duitse hoogambtenaar of minister niet wil zeggen dat hij hiervoor bij de lender onvoldoende steun heeft. En dat dus politiek heel ingewikkeld ligt. Dus dan gaat zo iemand dan gewoon blokkeren. Dat gaan wij niet doen. Duitsland is hier niet voor. Misschien is hij er stiekem helemaal wel voor. Maar kan hij dat niet doen vanwege de standpunten van de lender. Als je dat niet aanvoelt, dan ga je dus als Nederlander in die onderhandelingen de mist in. En als jij dan dus zo'n grapje maakt of je zegt I may be blunt, dan zal je zien dat die anderen allemaal te beleefd zijn om niet te zeggen van zeg, wees niet zo arrogant. Maar dat denken ze wel.
Je moet dus heel veel weten van de grote verschillen tussen de culturen van landen en soms zelfs binnenlanden. Dus het is ook wel handig om te weten of die Italiaanse minister uit Rome komt of uit Sicilië.
Of uit Milaan, uit het zakencentrum. Weet met wie je te doen hebt en geniet van dus die grote culturele, historische diversiteit. En jij weet, Jaap, dat is een van de redenen waarom wij samen altijd weer in Betrouwbare Bronnen het hebben over die rijke cultuur en waar zo'n land vandaan komt. Dat heeft met deze grote, vaste, klassieke Brusselse blunder te maken. Brussel is ook niet, wat heel veel Nederlanders denken, een soort vergaderlocatie. Dat heeft ook te maken met wat ik net zei over Straatsburg. Veel efficiënter in Brussel, dat mag zo wezen. Maar Brussel is niet een er voor de efficiëntie. Brussel is, we hadden het ook over het taalgebruik al. Het is een heel eigen milieu. Het is een heel eigen wereld. Ja, van zeer hoog opgeleide, zeer toegewijde mensen. Met hun eigen taal, met hun eigen machtsverhoudingen. Het doet dus veel meer denken aan Washington DC en zelfs een beetje aan het Vaticaan. Een hele eigen wereld. Het Vaticaan hebben ze zelfs een eigen taal. Dat is in Brussel, het Latijn.
Dus je moet in Den Haag als ambtenaar of als politicus niet denken dat het een soort Den Haag is daar.
Exact. En weet je wat een van de klassieke blunders daarbij is? Dat Nederlanders denken, oh, dat is lekker dichtbij Brussel. Ik heb morgen een vergadering, die begint om 10:00. Nou, even een vroege trein. En dan kom ik om 9:45 binnen en dan. Dan heb je het dus al helemaal verloren. Want zo werkt dat niet. Het is een heel eigen wereld, een eigen milieu. Als jij de dag van tevoren daar niet al bent en even met die collega uit Polen een gesprek hebt gevoerd waarvan je weet, bij die vorige vergadering hebben we erg gebotst. Want ik begreep hem niet goed of hij begreep mij niet goed. Dan moet je dus die vergadering, de volgende vergadering, de dag daarvoor even met die Pool gaan praten. Of dat je zegt, ik heb een alliantie met de Finnen, de Zweden, de Denen. Ga dan die avond tevoren met die drie eten. Om die alliantie te bevestigen. Want als die om 9:45 denken, nou, misschien komt Nederland nog binnen en misschien ook wel niet. Dan is die alliantie eigenlijk al uit elkaar gevallen.
Nou ja, het is een beetje vergelijkbaar met de cultuur op het Binnenhof, waar sommige politici nooit in Nieuwsport komen en daardoor toch bepaalde informatie mislopen die ze hadden kunnen gebruiken in het Kamerdebat. Omdat je gewoon beter weet hoe verhoudingen zijn en omdat je soms ook de andere kant van een tegenstander in het parlement beter begrijpt. Misschien iets eenvoudiger nog als je echt niet naar Nieuwsport zou willen als politicus. In het Kamerrestaurant, daar kun je altijd aan dezelfde tafel met je partijgenoten zitten. Maar je kunt ook eens aanschuiven bij mensen van een andere club. En zo geldt dat in Brussel in veel zwaardere mate nog.
Omdat je daar nog meer dan in het ook heel diverse Nederland te maken hebt met andere taal, andere cultuur, andere herkomsten. Het maakt echt wat uit of iemand uit een land komt die nog als kind in een communistisch land op school heeft gezeten. Of dat iemand komt uit een land als Spanje met zijn eeuwenoude imperiale cultuur. En toch moeten die het met elkaar doen. En dat maakt het ook ontzettend spannend en leuk en uitdagend. Maar dan moet je daar wel open voor staan.
PG, wat ook wel eens gebeurt is dat Nederlanders in Brussel onder elkaar in het Nederlands zitten te praten over wat ze net hebben meegemaakt. Terwijl die mensen met wie zich dat afspeelde nog in hun gezichtsveld staan.
Jaap, dat is een van de meest voorkomende klassieke blunders. En daar kun je schade mee aanrichten in de vertrouwenssfeer en het, zeg maar, het onderhandelingsproces waar je geen idee van hebt. Want dat merk je niet. Nederlanders hebben nog wel eens de neiging om in dat soort bijeenkomsten een beetje onder elkaar, al marge van de vergadering of bij de borrel of anderszins, iets te vertellen over bijvoorbeeld iemand van die andere delegatie. Merkwaardige manier van optreden, hun uiterlijk, hun gedrag, een beetje roddelen. Het schijnt al die een beetje denigrerend ook. En waarom is dat zo'n blunder? Men onderschat dat er in Brussel heel veel mensen zijn die het Nederlands uitstekend verstaan en spreken. Alleen, dat merk je nooit, omdat de werktaal is Frans of Engels. Maar bijna iedere, ook Franstalige, Belgische ambtenaar spreekt uitstekend Nederlands. Dat geldt ook voor nogal veel Duitse ambtenaren, omdat het vaak heel handig is als je in Brussel werkt, ook door de tweetaligheid van België, om niet alleen maar het Frans of het Engels te kunnen, maar ook het Nederlands. Men woont ook vaak natuurlijk in die chique villa-buurten rond Brussel, die in belangrijke mate ook Nederlandstalig zijn. Dus Nederlanders die bepaalde dingen zeggen al marge van een vergadering tegen elkaar, die hebben dan niet door dat er tenminste één iemand aan die tafel dat perfect verstaat. En dan denkt, oh, dat is wat jullie denken. Of, oh, dit is het trucje wat deze Nederlandse onderhandelaars nu het komend uur in de vergadering willen brengen. Oh, dat zal ik even zeggen tegen de Spaanse voorzitter.
PG, ik hoop dat naar deze aflevering een heleboel mensen hebben meegeluisterd.
In het Nederlands, ja.
Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 411. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.